Even zijn we terug in de 19e eeuw, een tijd waarin de armoede in Nederland enorm groot was. Wat veel mensen echter niet weten is dat er zich toen ook een heel groot drama heeft voltrokken. Tienduizenden weeskinderen en paupers werden in die tijd namelijk op schip gezet naar Drenthe om daar een heropvoeding te krijgen. Een experiment, geboren uit idealisme om de heersende armoede uit te roeien, liep echter uit op een afschuwelijke ramp. En over deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis schreef Susanna Jansen het boek Het Pauperparadijs. Een bestseller, kan ik wel zeggen. Het verhaal werd ook vertaald naar het toneel. Het Pauperparadijs is een muziektheatervoorstelling geworden, een heus spektakel, van Tom de Ket, gebaseerd op het werk van Susanna. En de eerste 2 jaar vond de voorstelling plaats in de Bedelaarsgesticht in Veenhuizen, maar deze zomer ook in onze hoofdstad Amsterdam. En wel in die bijzondere zaal van Carré. Ja. En vandaag is aangeschoven bij mij Susanna Jansen zelf, om over dit kunstproject te vertellen, want hoe kan ik het wel noemen? Het is uitgegroeid tot iets heel moois en vooral groots.
Ja, ook.
Ja, en want je komt net uit de repetitiegrent, heb ik begrepen.
Ja, we zijn vanmiddag nog aan het repeteren. Vanavond hebben we de 2e try-out. Gisteren was de eerste. Bloedspannend.
Ja.
En het ging heel goed.
Oké, dat is mooi.
Ja, dat is heel mooi.
Ja, het kan natuurlijk ook. Nou ja, goed. Nee, ja,
dat is heel mooi. Ja. Gisteren dacht ik, wauw, als dit het...
Dit het gaat worden?
Als dit het beginpunt is, want de voorstelling gaat natuurlijk nog groeien, dan
dat belooft wat. Ja, want is dat spannend om het ineens, want zoals ik al eerder zei, het is eerst in Veenhuizen, een hele lange tijd geweest. Hele andere plek, ook heel bijzondere plek, denk ik. Maar dan nu dus breng je het naar een zaal, dan wordt het toch anders, denk ik. Was dat een uitdaging? Heb je daarin ook... Heb je dat gevoeld als een belemmering of juist als extra mogelijkheden?
Nou, dat opende extra mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. We hebben in Veenhuizen gespeeld op de binnenplaats van een van de voormalige gestichten waarin het stuk zich afspeelt. Nou, dat was natuurlijk magisch. En het speelvlak was een voetbalveld groot. Carré is een mooi groot theater, maar het speelvlak...
Geen voetbalveld.
Vergeleken daarbij. Dat betekende dat we de vormgeving compleet moesten veranderen. De vormgeving is gedaan door Michiel Voet, zowel in Veenhuizen als in Amsterdam.
Ja.
En die is daar ruim een jaar mee bezig geweest. Samen met Tom de Ket, zij zijn het meest met de vormgeving bezig geweest. Je verliest de omvang. Verliest, zeg ik nu, eigenlijk tussen aanhalingstekens. Je verliest die gigantische omvang. In Veenhuizen hadden we bijvoorbeeld een hijskraan, wat ik zelf een erg mooi stuk vond.
Ja, dat is natuurlijk een droom voor elk theatermaker, om dat erbij te kunnen betrekken.
Geweldig vond ik het. Er was veel meer hoor, maar de hijskraan deed mij altijd weer wat.
Ja.
En we speelden daar, de omgeving deed daar mee. Als je buiten speelt, dan doet alles mee. Dan komt er altijd, grappig genoeg, op een bepaalde tijd zo'n zwerm vogels over. Het gebouw om ons heen deed mee. Dat hebben we nu allemaal niet. Maar wat we wel hebben, is de theatertechniek. En dat betekent dat we met licht en geluid en de vormgeving, waarvoor we videomapping gebruiken, 3D videomapping, projectie op de decorstukken, kun je de aandacht meer naar het verhaal toe zuigen.
Meer kanaliseren.
Ja, ik denk dat dat het is. Ik heb gisteravond iemand gesproken die had in Veenhuizen de voorstelling 2 keer gezien. En ik zei, nou, vertel me alsjeblieft na afloop wat je ervan vindt nu. En die zei, ja, ik vond Veenhuizen prachtig, maar ik heb de ruimte geen moment gemist, want ik werd er veel sneller echt
ingezogen. Dat is toch wel bijzonder, want je zou eerder misschien denken dat Veenhuizen heeft natuurlijk alleen al dat je daar speelt.
Ja.
Want daar komt het vandaan, het verhaal. Dan zit je, het is niet heilig grond, maar het is wel een soort gevoel dat speelt ook een rol, denk ik. Ja,
schuldige
dat je positie.
Grond zou je
schuldige, ja, ja, nee, ja.
Dat schuldig. Speelt absoluut mee.
Ja, ja.
Wat het hele mooie is, en dat is ook een reden waarom we in Amsterdam wilden spelen, is dat het verhaal begint in Amsterdam. In die gestichten in Drenthe hebben mensen gezeten uit het hele land, maar ook een grote groep uit Amsterdam. En onze hoofdpersoon, een van onze hoofdpersonen, is een jongen die in het Aalmoezenierswezenhuis zat. Aan de Prinsengracht, dat is wat tot voor kort het Paleis van Justitie was.
Ja.
Iedereen kent het,
Kijk
bij,
genoeg,
de, bij de Leidse Straat, denk ik. Daar zaten ontzettend veel wezen en verlaten kinderen. Je moet je voorstellen, 1818 werden er in één jaar 855 weeskinderen binnengebracht en 244 verlaten kinderen. Dat waren dus gewoon kinderen met ouders. Maar die ouders konden niet voor ze zorgen. En om de armoede aan te pakken, was er een generaal, generaal Johannes van den Bosch, die dacht, we moeten iets doen. Er is zoveel armoede in Nederland. De oorlogen van Napoleon hadden dat veroorzaakt. Dat was een belangrijke oorzaak. Heel veel mensen zaten aan de grond. Hij wilde dat oplossen, uitroeien, was zelfs zijn idee. En toen kreeg hij de regering, de koning eigenlijk ook zover, om ervoor te zorgen dat hij in zijn gestichten alle weeskinderen uit heel Nederland mocht opvangen. Opvangen, opvoeden, het is maar net hoe je het noemt.
Ja.
Hij noemde het opvangen. En omdat ze wisten in Amsterdam, ook in andere steden trouwens, maar in Amsterdam was het erg grootschalig, dat de hele stad zou protesteren. Want die kinderen hoorden bij de stad. Die hadden vaak nog ouders. De verlaten kinderen hadden nog ouders. Anders hadden ze wel andere familie waar ze nog contact mee hadden.
En als je uit de stad haalt, is dat contact meteen verdwenen natuurlijk.
Absoluut.
In die tijd al
naar
helemaal.
Naar Drenthe gaan was een emigratie. Ja. Alleen al de tocht over de Zuiderzee duurde 3 dagen. En was heel gevaarlijk. De Zuiderzee was een hele woeste, gevaarlijke zee. Dat zou je niet gegarandeerd overleven. Dus om die reden hebben ze de eerste lading kinderen uit het Aalmoezeniersweeshuis in 1826 s'nachts afgevoerd. Zo noem ik het maar. Ze hebben ze s'nachts op een boot gezet over de Zuiderzee naar Drenthe. Om protesten te voorkomen van de stad. Nou, daar begint
alleen
ons verhaal.
Dat,
en dat is natuurlijk wel ook een heel erg Amsterdams verhaal.
Ja.
Het vindt zich plaats om de hoek van Carré. En de hoofdpersoon, een andere hoofdpersoon, ja, dat hoor je aan het einde van het stuk, die is overleden om de hoek bij Carré. Ik hoop dat je dat voelt. Ik voel het. Ik hoop dat je dat ook voelt. En dan heb je natuurlijk een hele andere ruimte in Carré dan we in Veenhuizen hadden. Maar het is niet losgezongen van de ruimte, dit verhaal.
En heb je specifiek dingen aangepast om wellicht dat gevoel te wegen of te veroorzaken bij het publiek? Of hoop je dat het gewoon in zijn geheel dat effect zou hebben?
Nou, op een aantal momenten accentueren we dat in de tekst. Maar vooral de vormgeving zit veel meer Amsterdam in. Dat zie je. Er zijn projecties van oude kaarten die op oude huizen worden geprojecteerd. Of eigenlijk oude huizen. Dat zijn dan stukken hout.
Ja.
En daar projecteer je op en dan wordt het een oud huis. Dat is heel mooi.
Het is grappig hoe dat dan werkt,
ja,
inderdaad.
Ja, en dan heb je meteen een sfeer. En ik hoop dat je daar wel echt die nabijheid van de stad en van de plek waar je bent mee voelt.
Ja, want als we even teruggaan naar hoe het bij jou begon, zeg maar. Mm-hmm. Dit is ook een soort gewaarwording of een soort besef van wat er gebeurd is, van mm-hmm. geschiedenis. Die je nu met dit project eigenlijk ook aan het publiek geeft, dat mm-hmm. besef. Mm-hmm. Maar wanneer is dat bij jou gekomen toen je bent op onderzoek gegaan? Je bent eerst was je journalist, je komt mm-hmm. naar Nederland, je gaat terug naar je duikt je eigen geschiedenis in en stuit daar eigenlijk op ons geschiedenis van ons allemaal. Mm-hmm. En wanneer had je het gevoel van hier heb ik iets in handen? Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar hier moet ik iets mee gaan doen. Hier heb ik iets.
Nou,
weet.
Ja, mijn boek is 10 jaar geleden verschenen. En ik heb er 4 jaar over gedaan. Dus ik ben 14 jaar geleden begonnen met het schrijven. En ik ontdekte een bitprentje van mijn overgrootmoeder. En daarop stond dat zij geboren was te Norg, tussen haakjes bij Assen. Ik wist als Amsterdamse natuurlijk niet waar Norg lag.
Nee, dat is
ik ben er
alles net bij. Ja, ik herken dat ook mee. Ja. Ja.
En toen ik een keer in Drenthe was, zag ik op een autoweg de afslag Norg. Dus ik dacht, het bestaat echt. Mijn moeder vertelde bij dat bitprintje van, och, die arme overgrootmoeder, haar opoe was dat. Die was geboren in Drenthe als protestant, maar ja, was verliefd geworden op een katholiek. En toen was ze dus verstoten en onterfd. En daarom was ze naar Amsterdam gegaan voor werk. Dat was het verhaal. Dus ik raakte gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, nou, als ze onterfd is, wat zou ze dan gehad hebben? Misschien een huis in Norg of zo. Dat lijkt me heel leuk. En dat was eigenlijk de reden dat ik de geboorteakte ging opvragen. En daar bleek in te staan dat zij geboren was, niet zozeer in Norg, maar in het derde gesticht van Veenhuizen, waar ik nog nooit van had gehoord. Ook niet wist wat het was, maar ik dacht, geboren worden in een gesticht is iets anders dan onterfd zijn.
Ja, dat duidelijk. Ja.
Ja, ik dacht, dit wil ik weten. Zo begon het voor mij. En eigenlijk al vrij snel toen ik ontdekte dat 3 generaties op rij van mijn voorouders in die gestichten hebben gezeten. En toen ik ontdekte wat een grote geschiedenis het was, over hoe ongelooflijk veel mensen dat ging, toen dacht ik, ja, dit is een mega verhaal. Dit moet opgeschreven worden. Ik had overigens niet het vermoeden dat iemand het zou gaan lezen, maar het was voor mij echt noodzaak om uit te zoeken wat daar was gebeurd.
Ja, en het ook te delen daarbij. Het is niet alleen, je hebt het niet alleen voor jezelf gehouden, zeg ik.
Nee, want toen ik me realiseerde dat dit geen particuliere geschiedenis was, maar over heel veel mensen ging, toen moest ik het opschrijven. Dat is eigenlijk heel simpel. Daar heb ik geen moment over getwijfeld.
Nee. En je hebt het ook, je hebt de keuze gemaakt ook om het op te schrijven als schrijver.
Ja.
En niet als journalist natuurlijk.
Ja.
Van waar kwam die keuze?
Nou, dat vind ik heel leuk dat je dat opmerkt. Ik heb de vorm gekozen waarvan ik dacht dat die het beste was voor dit verhaal. Het is non-fictie. Er is geen woord verzonnen in mijn boek.
Nee.
Het is gebaseerd op, of gebaseerd, het is opgebouwd uit journalistiek onderzoek, uit historisch onderzoek. Maar een goed verhaal, journalistiek of niet journalistiek, moet goed opgebouwd worden, moet aan bepaalde eisen voldoen. En ik was helemaal niet uit op de noemer journalistiek of niet journalistiek. Ik wilde het gewoon zo goed mogelijk brengen. En dat is dan uitgepakt als iets wat jij nu niet zozeer journalistiek noemt. Waar ik blij mee ben, wat ik een compliment vind. Ik heb gewoon de beste vorm voor dit verhaal gezocht.
Maar misschien heeft dan ook wel je journalistieke ervaring daarbij geholpen dat je toch inderdaad wel een beetje die steun hebt van, dat je weet hoe je daarmee omgaat met iets wat echt gebeurd is.
Ja. Tuurlijk. Als ik nog nooit journalistiek had bedreven, zou ik sowieso niet weten hoe je zinnen moest schrijven. Je moet oefenen, toch?
Maar ik denk wel, is het voor jou ook een soort openbaring dat je ook op die manier kon schrijven?
Het was voor mij wel een openbaring dat ik op die manier kon schrijven.
Ja.
Niet dat het mogelijk was.
Nee, dat bedoel ik, ja.
Grappig genoeg wist ik tijdens het schrijven niet of ik het kon en of het wat was. Dat heb je dan. Dus ik heb er 4 jaar aan geschreven en werkelijk gedacht dat vast niemand het zou gaan lezen en dat het heel saai was.
Dacht je ook dat er ooit een einde aan zou komen? Want soms zou ik want dat zou ook kunnen.
Nou, wel dat het moest,
ja.
Dat einde, maar na 1 jaar niet, na 2 jaar niet, na 3 jaar niet. Dat de wanhoop is vaak genoeg toegeslagen, ja.
En ineens was er een moment dat je dacht, nou ben ik...
Nou ja, dat ging hoofdstuk voor hoofdstuk.
Klopt.
Elke keer was er op den duur dan toch weer een volgend hoofdstuk.
En toen kwam je bij het laatste hoofdstuk. Maar dat wist je natuurlijk zelf niet, waarschijnlijk.
Jawel. Ik had wel enig vermoeden waar het heen zou gaan. Ik heb 5 generaties beschreven. En uit die generaties heb ik gepikt wat relevant is voor deze verhaallijn. Ik ben niet volledig geweest. Dat vond ik niet interessant.
Volledig zijn kan natuurlijk ook eigenlijk niet.
Kan ook helemaal niet. Zeker niet als je het over 5 generaties levens hebt. Dat is onmogelijk. Waar ook bijna geen informatie over was, overigens. Van een aantal van die generaties weet ik alleen geboorte- en sterfdata. En wanneer ze kinderen hebben gekregen en op welk adres. En wanneer die weer zijn overleden. Dus dat is het bij elkaar puzzelen geweest van het verhaal.
Het lijkt me ook heel aangrijpend, dat onderzoek wat je hebt gedaan, want zo kan ik het ook wel noemen.
Ja.
Waarbij het ook wellicht soms voor jou persoonlijk moeilijk is geweest. Heb je dat soort momenten gehad? Dat je
Zeker.
Denkt, dit wordt me een beetje te veel of kan ik dit, wil ik dit wel?
Zeker. Ik heb ze allemaal gehad. Alle dingen die je nu noemt.
Ik zit net te denken dat ik er meerdere... Ja, dat er verschillende ervaringen zijn.
Ik heb ze allemaal gehad. Ja. Op een gegeven moment belandde het verhaal bij de generatie van mijn overgrootouders. Die woonden bij mij om de hoek. Ik woon in de Jordaan. Dan ging ik 's ochtends mijn kind naar school brengen. Dan trok ik mijn notitieblokje en een straat verder was ik op reportage. Dat was heel raar, dat knetterde in mijn hoofd. Want dan ging ik naar een straat waar mijn overgrootmoeder, daar had ik de informatie van in een officieel document, waar zij woonde met 5 kinderen. Haar man was er vandoor. Ze kon de huur niet meer betalen. Ze zou met haar 5 kinderen op straat worden gezet. En toen zag ik dat ze vanuit haar huis schuin naar de overkant, aan de andere kant van de Prinsengracht, het huis zag waar de mevrouw woonde, waar ze jarenlang dienstbode was geweest. En waar ze dan nu soms, bij wijze van, nou ja, liefdadigheid, een middagje mocht poetsen voor een paar centen. En ik, ja, dan sta je op die plek en dan zie je, en ik wist al die informatie, ik heb me geprobeerd in te leven als een acteur. Ze had toen al 5 kinderen verloren. En dan zie je die situatie en dan, dat kruipt helemaal in je. Maar ja, om 3:15 ging ik weer mijn kind van school halen en een kinderfeestje organiseren en de boodschappen doen. En
ja, dat
noem maar op.
Dat normale leven het weer over.
Dat maar vond ik heel lastig. Ja. Toen ik me daar echt diep in ging verdiepen, heb ik, ja, elke keer als ik iets lastigs ontdekte, kon ik een paar dagen niet schrijven. Zat ik wel achter mijn computer al die dagen, maar gebeurde er niks.
Doordat al die werelden waarschijnlijk bij elkaar komen, dan is het zo verwarrend, dan kun je het niet meer ordenen. Dan wordt het ook bijna onmogelijk dat ordenen.
Ik voelde het echt. Het kwam ook heel dichtbij. Dus ik moest eerst leren. Ik heb het gevoel gehad in bepaalde periodes dat die voorouders van mij over mijn schouder meekeken. Zo van, jij moet het voor ons oplossen. En dat is nogal een last.
Ja, een vrij grote druk,
denk ik. Dus dan heb ik ze elke keer weer van mijn schouders af moeten gooien. Eerst maar bedenken, mag dat? Ja, dat mag. Tjoef, eraf. En dan kon ik weer een beetje van een afstand gaan kijken.
Ja, en dan kon je toch eigenlijk doen wat die voorouders dan wellicht zeiden?
Uiteindelijk wel, maar niet als dat het doel zou zijn.
Nee, precies. Want daarna ga je het opschrijven. Opschrijven is, dan geef je het een andere betekenis. Dan ben je het anders aan het ordenen en dan komt het.
Ja.
Voelde dat ook als een soort, ja, misschien ga ik hier in te ver, maar dat een soort therapie was door het op die manier vorm te geven?
Nou, de grap is dat ik tijdens het schrijven helemaal niet het gevoel heb gehad dat het een soort therapie was. Totaal niet. Dat was ook niet mijn opzet.
Nee, ik wilde zou je ook niet volhouden, denk ik, op die manier.
Nee. En ik wilde, waar ik op uit was, dat was heel helder voor mij. Waar ik op uit was, was te zien wat er gebeurd was. De feiten. Om te laten zien dat als je arm bent, is er niks om je voor te schamen. Ik heb bij mijn moeder altijd gezien dat zij zich schaamde voor wie ze was. Omdat ze in een arm gezin was opgegroeid. En ik wilde gewoon de feiten op een rijtje zetten. Zonder sentimentaliteit, zonder oordeel. Om te laten zien dat je hoeft je daar niet voor te schamen. Het is zo gegaan, eerst gebeurde dit en toen dat en toen dat. Dat was mijn opzet. Maar goed, toen mijn boek af was, toen had het onbedoeld toch wel een, laten we zeggen, therapeutisch effect op mij.
Ja.
Het heeft me wel heel erg veranderd, deze geschiedenis te kennen.
Ik denk trouwens ook dat de mensen die naar de voorstelling gaan en het boek lezen, het ook een beetje veranderd. En misschien is dat ook wel ten goede. Wat ik mij afvroeg ook is, we hebben het over verschillende werelden, over vroeger en over nu, en over schaamte en ook over, en daar dat verweven is met armoede. Zie je dat terug in deze maatschappij van nu?
Ik denk dat er een aantal dingen niet zijn veranderd. Er zijn natuurlijk een hoop dingen wel veranderd. De vorm van armoede is veranderd. De manier waarop we ermee omgaan is in materiële zin zeker veranderd. Er zijn nu uitkeringen en mensen die echt arm zijn, wonen doorgaans toch ergens. Om maar even vrij belangrijke verschillen te noemen met 100 jaar geleden.
Op die manier,
precies.
Ja.
De schaamte die mensen ervaren en het oordeel van de buitenwereld, het morele oordeel dat er wordt geveld, is denk ik in een heleboel situaties niet veranderd. En dat hoor ik ook terug van mensen die het hebben gelezen en die zeggen, ja, maar dit gaat over mij.
Ja, want de schaamte komt van twee kanten, denk ik, soms. Want het is niet alleen als je armoede zelf beleeft, maar ook van de andere klasse die dan graag die groep wil heropvoeden, als je het even over het verleden hebt. Er zit een soort collectieve schaamte in dat we het volk moeten heropvoeden, want het is ons volk, dat moet een bepaalde standaard hebben.
Ik weet heel eerlijk gezegd niet of daar in de 19e eeuw of dat met schaamte te maken had. Dat weet ik niet.
Nee.
Ik kan ook niet in het hoofd kijken van iemand uit de 19e eeuw. Ik ben dat niet tegengekomen in elk geval. Er was wel een gevoel van verantwoordelijkheid. En van irritatie. Die combinatie is het vaak waarom... Dit heb ik onlangs geleerd. Als je kijkt naar de middeleeuwen, daar werden arme mensen enigszins geassocieerd met Jezus. Die zwoer ook het wereldse en de rijkdom af. En daardoor werd er niet zo'n oordeel geveld over mensen die moesten bedelen, bijvoorbeeld. Dat is pas later gekomen.
En heb je die omslag, die ergens natuurlijk op een gegeven moment zo is, het is natuurlijk ergens veranderd. Heb je die daar gevonden?
Ik heb me in de 19e en de 20e eeuw verdiept.
Ja.
Dus dit is eigenlijk iets wat ik niet wist.
Nee, precies.
Ja.
Maar inderdaad, het heeft inderdaad wel heel veel overlappingen met de tijd waarin we nu leven. En wellicht heeft het daarom ook zo'n ontzettend groot effect.
Ja.
En heb je ooit, denk je daar vaak over na, die twee werelden? En ook dat wat jouw werk nu, want nu is het is niet uit je handen, want je bent er heel dichtbij. Je bent natuurlijk heel erg nauw betrokken, ook als dramateur, bij het stuk zelf. En je geeft heel veel lezingen, dus je bent eigenlijk nog een heel groot deel van het project. Maar aan de andere kant heeft het ook zijn eigen leven.
Ja.
Zodat ze nu je Veenhuizen verlaten, bewijzen van. Maar daar hebben de mensen heel veel profijt nog van die voorstelling.
Mm-hmm.
Er zijn bijvoorbeeld mensen waarbij de economische financiële situatie veranderd is door jouw voorstelling. Heb je daar wel eens over nagedacht? Heeft dat een bepaald effect op jou?
Ik weet niet of nu echt de economische situatie is veranderd. Maar terwijl we daar speelden, heeft dat economisch zeker effect gehad. Wat ik heel bijzonder vond, is dat we in Veenhuizen hebben samengewerkt met de gevangenissen. Er staan in Veenhuizen allemaal gevangenissen. Dat is de erfenis van die gestichten. En we hebben met gedetineerden samengewerkt. We hebben een aantal gedetineerden hebben bij ons daar op het terrein gewerkt. Maakten het terrein schoon, hielpen in de keuken. Waren parkeerwacht, waar ze een diploma voor hebben gehaald. Wat ze meer kans geeft als ze weer vrijkomen. En wat ook impact had op hun zelfvertrouwen. Want voor ons, wij waren daar met een grote groep acteurs, technici, vrijwilligers, noem maar op. Ja, ze waren gewoon een van ons.
Ja.
En dat zijn ze niet allemaal gewend. Dus dat vond ik heel, heel bijzonder om dat we dat konden organiseren zo. En ik hoop dat voor die mensen, ja, dat een beetje een duwtje heeft gegeven.
Ja, zo klinkt het wel.
Ik hoop het. Ik hoop dat blijvend is. Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk.
Maar in ieder geval met het project wat je ooit bent gestart, waarschijnlijk totaal niet bewust van het feit dat het zo groot zou gaan worden. En alleen nog maar groter lijkt te worden. Of in ieder geval heel veel mensen raakt.
Ja.
En zoals je hebt verteld hoe dat nu in Carré opgezet is.
Mm-hmm.
Dat lijkt me ook een heel bijzonder nieuw begin bijna van het stuk.
Mm-hmm.
Ik wil je daar ontzettend veel plezier bij wensen.
En dankjewel.
Ik hoop dat je heel veel mooie reacties zal ontvangen. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. En waarschijnlijk nu geen hijskraan of overvliegende vogels.
Nee, maar
wellicht andere mogelijke absoluut reacties die weer iets nieuws toevoegen aan dit avontuur.
Ja.
Ik hoop je dat je ontzettend veel mooie dingen nog gaat beleven. En dat wij je daarvan mogen meegenieten vooral ook.
Ja, dat mag.
En nu dus in Carré, het pauperparadijs. Twijfel niet te lang, want er zijn maar tot 5 augustus dus kan je daar naartoe. En ik zou deze kans grijpen en zeker snel een plaatsje bemachtigen om deel te worden van dit prachtige kunstproject, het pauperparadijs. Ik wil je heel erg graag bedanken, Susanna, voor dit gesprek.
Dankjewel.